Goedenavond allemaal. Welkom hier bij het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de commissievergadering. De commissievergadering, de eerste weer na het zomerreces. Er zijn hier vanavond zeg maar een vijftal onderwerpen met een zestal vragenstellers. En de eerste vraag betreft de betrokkenheid van raadsleden bij de casus Band. En die vraag zou gesteld worden door de heer Van der Velde van de Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een korte inleiding nodig op de vraag. Om het de mensen in de waarde te laten. Bij de kwestie van de voor mijn fractie onwenselijke mestsilo's in Band was een van de raadsleden indirect betrokken. Dit heeft toch al geleid tot een aantal diversiteit en opvattingen over de rol van raadsleden in de noodhulpspollen en van dit raadslid in het bijzonder. Door het uitoefenen van zijn beroep in de noodhulpspollen. De kritiek in de media vond ik vaak ongenuanceerd en onterecht. Ook ben ik kritisch op het gekakel en gepapegaai via de sociale media. Ik heb in deze situatie de regie gemist van de voorzitter, van de raad, het college. Daarmee is de raad en het raadslid in het bijzonder tekort gedaan, vind ik. Ik heb me redelijk verdiept in de materie. En ik zeg hier dat het raadslid geen recht is gedaan in de media. Dat hij het anders had kunnen doen, betwijfel ik. Ik ben van mening dat hij naar vermogen juist heeft gehandeld. Wel vind ik, dames en heren, dat het naar raadslid naïef is in deze. Immers de schijn van belangenverstrengeling had voorkomen moeten worden en hij had het ook anders kunnen doen. Dit is slechte opvatting van de fractievoorzitter van de PvdA. Ik sta nog niet bekend als het maatje van de VVD, maar daar waar onrecht is, sta ik op en dus ook hier. De twee vragen zijn dus de volgende. De vraag is of de voorzitter van de raad, zeker de burgemeester, zij kijk op de zaak wil geven. En twee, de vraag is en of hij een en ander wil analyseren en ook wat zijn eigen rol betreft. Dank u wel.
Dank u wel voor de vraagstelling en dan wil ik nu het woord geven aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de indruk dat wij met elkaar ons zorgen maken over hoe gaan we eigenlijk met elkaar om. En wat doen we op welk moment wel en wat doen we op welk moment niet. En laat ik vooropstellen dat ik vanaf het moment dat ik hier burgemeester ben geworden ook helder heb gecommuniceerd dat integriteit een belangrijk punt van aandacht is. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we van buitenaf ons allemaal laten spiegelen over hoe het gaat met integriteit. In dat kader zijn alle fracties, alle fractievoorzitters of welke samenstelling u ook wenste, alle collegeleden, ondergetekende zelf, de griffier en nog vele anderen bevraagd. En binnenkort zal aan ons teruggekoppeld worden wat de oogst daarvan is. En als u dan zegt, ik heb de regie van de burgemeester gemist, dan moet ik eerlijkheidshalve aangeven dat ik deze casus voor wat betreft het aanvragen van de vergunning, et cetera, niet heb geregisseerd. En dat kan natuurlijk ook niet. Omdat we met elkaar weten dat op het moment dat iemand een vergunning aanvraagt, de vergunning in behandeling moet worden genomen, et cetera. Ik heb wel kennis genomen van uitingen in de pers. En op basis van die uitingen in de pers heb ik mijzelf, omdat de burgemeester op twee manieren zeg maar, kan acteren, heb ik mijzelf afgevraagd in welke mate wie nu op welk moment wat tegen elkaar zegt. En hoe dat wellicht ook op waarheid dan wel onwaarheden berust. In dat kader heb ik op eigen titel, op basis van datgene wat ik gelezen heb in de pers, mij verdiept in datgene wat in deze casus is gebeurd. En ik heb ook een aantal betrokkenen bevraagd over hun rol in het gebeuren. En ik heb ook het betreffende raadslid uitgenodigd voor een gesprek. En dat gesprek zal in de komende dagen plaatsvinden, zodat ik niet alleen hoor doe, maar ook aan wederhoor. En dat ik op basis daarvan, indien daar aanleiding toe is, in eerste instantie via het presidium en later wellicht in een bredere context, als dat al aan de orde is, met u allen daarover kan wisselen. Tegelijkertijd heb ik mij ook vergewist van het feit dat niet alleen ik contact heb met mensen, maar dat bijvoorbeeld ook onze griffier en anderen contact hebben met betrokkenen in dit kader. Dus als u zegt, waar is de regie? De regie, als het gaat om het integriteitsproces, die is er wel degelijk, maar die bevindt zich onder de waterlijn, zodat we ook op een goede manier kunnen wikken, wegen en beoordelen wat er plaatsvindt. En de regie op de casus zelf, ja, die ligt in principe op een andere plek, want dat gaat over het aanvragen van de vergunning, et cetera. En daarvan constateer ik dat ook het proces rondom bezwaar en beroep op dit ogenblik in alle activiteit, zoals het hoort, plaats moet vinden. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen, voorzitter.
Meneer Van der Velde, u heeft een aanvullende vraag.
Slechts één aanvullende vraag, maar u bent het met mij eens. Kijk, en dat is waar ik bezorgd over ben. Kijk, als raadslid functioneren in de politieke arena. En er kan kritiek op je zijn, en dat kan terecht zijn, en dan moet je met de billen bloot. Maar soms is het ook zo dat je onterecht, dat je kwetsbaar bent, onterecht door datgene wat er in de media en de sociale media gebeurt. En ik zou het gewoon fijn vinden dat op het moment dat we kritiek hebben, hè, dan laten we dat op dat moment ook onze volksvertegenwoordiger, in dit geval de voorzitter van de raad, ook opstaat en zegt, oké, hier geef ik een signaal of dit is terecht, want op dat moment moet er gewoon beeldvorming rechtgezet worden die niet klopt. En daar heb ik nu last van. Niet alleen omdat het een collega-raadslid betreft, maar met name omdat je zelf als raadslid daarop wordt aangesproken. Afgelopen vrijdagmiddag, afgelopen zaterdagavond. En zo zijn er nog een aantal gebeurtenissen die niet alleen mij betreffen, maar iedereen die op dat moment volksvertegenwoordiger is. En daar zou ik dat we wat meer verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat die waarheidsvinding, die zuiverheid van informatie, dat die goed in die media terechtkomt. En daar zie ik een rol voor u.
U bent dezelfde, de burgemeester.
Dank u wel, ook voor het feit dat u mij daar een rol in toedicht. Dat is ook normaal, want het hoort ook bij de functie. En daar heeft u ook gelijk in dat u dan vraagt van hoe doet u dat dan? Eén ding wil ik op reageren. Kijk, op het moment dat er iets plaatsvindt, zegt u, heb ik behoefte dat er iemand opstaat en zegt, dit klopt niet. Of hier wordt iemand onterecht in de schijnwerpers geplaatst. Ik heb u aangegeven dat ik een andere actie heb gepakt. Namelijk, ik probeer hoor en wederhoor toe te passen. Want ik heb er niks aan. Dat zeg ik ook maar heel eerlijk. Ik heb er niks aan dat datgene wat mijn gevoel is, in de zin van het moet niet overtrokken worden, achteraf door feiten op een andere wijze in elkaar blijkt te zitten. Dus ik heb behoefte om de boel helder voor de bril te hebben, om op basis daarvan te zeggen het klopt of het klopt niet. Want er is niets funester, ook niet voor een burgemeester, er is niets funester dan te zeggen kalm aan, het klopt niet, om vervolgens te zeggen het is andersom of vice versa. Dus ik hecht eraan om datgene de wereld in te helpen wat ook mijn beeld compleet is. En dan zal ik daar ook iets in zeggen. Een tweede punt is, en die wil ik tenslotte nog toevoegen. Op het moment dat mensen behoefte hebben om mij een casus onder de aandacht te brengen, kan dat altijd. En tegelijkertijd kan ik ook aangeven dat indien men behoefte heeft om commentaar van de burgemeester erop te horen, dan weet ik dat de pers ten alle tijd in staat is om de burgemeester te vinden en ook een antwoord te vragen, zodat ook daar hoor en wederhoor kan toegepast worden. En ik denk dat het verstandig is om ook in dit soort casus met elkaar af te spreken dat wij het in ieder geval prettig vinden om niet van één kant het toneel te belichten, maar van meerdere kanten. En ik ben dus nu bezig om de toneelbelichting te bezien. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan wil ik graag doorgaan met de volgende vraag. En dat gaat over het lachgasgebruik. En dat is een vraag die gesteld gaat worden door mevrouw Kneijderberg namens de ChristenUnie SGP. En ik heb ook begrepen dat dit ook wordt mede ingediend vanuit de Politieke Unie.
Ja, dat hebt u goed begrepen inderdaad. In mei 2019 heeft onze fractie vragen gesteld over het lachgasgebruik in de Noordoostpolder. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er vanuit het college best veel aandacht is voor het lachgasgebruik. Als ook voor alle andere middelen die gebruikt worden. En ook voor preventie is veel aandacht. Het college zegt middelengebruik als een zorgelijk fenomeen te bezien. Preventie is daarom belangrijk en dat onderschrijven wij natuurlijk. Maar inmiddels hebben wij en de Politieke Unie al zoveel signalen gekregen dat we toch iets meer willen dan alleen deze algemene beantwoording van de vragen. Vandaar dat we doorgaan met vragen stellen. We hebben signalen gekregen vanuit winkeliers, vanuit het onderwijs, vanuit inwoners, vanuit Nadenop en vanuit de wijken over de toenemende overlast van afval door lachgasgebruik. En over, ja, toch ook over zorgen voor de, over de effecten die het lachgasgebruik hebben op jongelui die lachgas gebruiken. Meestal zijn het jongeren die het gebruiken. Lachgas is een, als onderwerp ook regelmatig landelijk in het nieuws. Dat zal u ook niet zijn ontgaan. Het is niet voor niets. Het wordt niet altijd serieus genomen. Er hangt toch een wat lacherig sfeertje omheen. Alsof het leuk is voor op een feestje. Maar er zitten wel degelijk veel gezondheidsrisico's aan. Zeker in combinatie met alcohol en als het excessief gebruikt wordt. Ook is er nog niet veel bekend over de gevolgen op de langere termijn. En diverse gemeenten nemen maatregelen om het lachgasgebruik terug te dringen, dan wel te verbieden op bepaalde plaatsen. Als fracties van ChristenUnie, SGP en Politieke Unie hebben wij de volgende vragen over het lachgasgebruik, naar aanleiding van de signalen. In antwoord op de gestelde vragen geeft u als college aan de mogelijkheid te onderzoeken om in de evenementenvergunningen op te nemen dat het vanuit de organisatie aanbieden en of verkopen van geestverruimende of verslavende middelen zoals lachgas niet is toegestaan. Of dat kan. Dat is mooi, maar niet voldoende. Hoe ver staat het met dit onderzoek? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag. Bent u het met ons eens dat de opname in een evenementenvergunning de ervaren overlast niet wegneemt? En staat u naast de aanpassing van de evenementenvergunning ook open voor aanpassing van de APV? En dan preventie en voorlichting. In de beantwoording van de gestelde vragen geeft u aan dat er geen aanwijzbare toename van het middelengebruik in het algemeen is in onze gemeente. Wel een kleine verschuiving in de aard van het gebruik. Dan wordt vervolgens verwezen naar een website, eengezondervleveland.nl. Wat opvalt is als je de website bezoekt dat daar niet staat over lachgasgebruik. Tenminste niet over cijfermatige weergave van gebruik enzovoort. Maar misschien heb ik niet goed gekeken hoor, dan laat ik me graag corrigeren. De focus qua onderzoek ligt namelijk op alcohol, cannabis, GHB, cocaïne en ecstasy. En in de gezondheidsenquête die gehouden is onder jeugd gaat het vooral over alcoholgebruik, roken, het gebruik van cannabis en ervaring met het roken van een waterpijp. Lachgasgebruik ontbreekt daarin. Dat geeft des te meer aan dat het zinvol is om het lachgasgebruik in kaart te brengen. Deelt u deze mening en bent u bereid hier onderzoek naar te doen? U hebt aangegeven dat extra aandacht voor lachgasgebruik in preventie en voorlichting niet nodig zou zijn, omdat dit tekort zou doen aan de werking van de brede preventieve aanpak. Daar zijn wij het als fracties niet mee eens. Dat zou zo zijn als het in plaats van informatie en preventie op het gebied van middelengebruik zou zijn. Wij zien het als extra informatie en extra aandacht, omdat we van mening zijn dat iedereen inmiddels wel erg overtuigd is van de gevaren van roken, alcohol, wietgebruik. Desalniettemin blijven mensen toch gebruiken. Oké, daarom is ook aanvullende preventie en informatie altijd nodig. Maar wat betreft het lachgasgebruik zit er toch nog een beetje dat feestelijke sfeertje omheen, waardoor wij denken dat er extra aandacht nodig zou zijn. Bent u daarmee eens? Wat waren de vragen?
Dank u wel voor de vraagstelling. En ik wil het woord geven aan mevrouw Uitwil. Alhoewel, ook de Partij van de Arbeid heeft ook nog een vraag betreffende dit onderwerp. Dus wellicht is het verstandig om ook eerst de vraagstelling van de Partij van de Arbeid even te aanhoren.
Ja, dank u wel. Wij hebben ook vernomen dat lachgas een probleem is in ook in Noord-Oostpolder. Alleen we hebben een ander invalshoek. In die zin, die vraag is van een andere orde. Wij willen u vragen of u dat ook in kaart wil brengen. En op het moment dat u het in kaart brengt, of u dan ook gelijk in kaart wil brengen de verhouding die dat heeft met andere middelen. Bijvoorbeeld cocaïnegebruik. Bijvoorbeeld GHB-gebruik. En dan gaat het met name, want anders krijgen wij, lachgas krijgt een hele belangrijke positie en dat duwt vervolgens de rest weg. 1 gram cocaïne is in Noord-Oostpolder €30. Bijzonder. Hoe komt dat? Is het aanbod groot of is de vraag laag? Wij denken het eerste. Dus het zou een uitdaging zijn om het niet alleen over lachgas te hebben, maar ook kijken gelijk naar andere gebruik van andere genotmiddelen die net zo belangrijk zijn.
Dank u wel voor uw vraag. En dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Uitwil.
Ja, ik ga eerst even de vragen van de ChristenUnie, SGP en van de Politieke Unie beantwoorden. Want die heb ik voorbereid. Dat is toch iets makkelijker. Er zijn veel wethouders of collegeleden betrokken bij dit onderwerp. Dus ik sta hier nu namens vanuit volksgezondheid. Je kunt er ook staan vanuit handhaving en je kunt er ook staan vanuit jongerenbeleid. Maakt eigenlijk niet uit, want het gaat om één problematiek met één manier van aanpakken. We zien gelukkig ook dat er landelijk veel aandacht is voor lachgasgebruik. Dus het naïeve en het onschuldige gaat er nu wel vanaf, denk ik. Omdat je ook landelijk en in de pers en zie je veel, lees je veel. Dus het besef dat het niet alleen leuk is voor een feestje en dat het lachen, gieren, brullen is en dat daarmee klaar. Dat besef begint wel door te dringen. Aan de andere kant is het ook zo dat lachgas zit bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus landelijk wordt nu de insteek is om lachgas bij de wet geneesmiddelengebruik en te plaatsen. Zodat die ook bij de opiaten dezelfde soort status krijgt qua aanpak. Want op dit moment kunnen we gewoon niet zoveel. Omdat het is niet verboden. Op het moment dat je de verkoop ervan gaat verbieden. Dan kun je ook veel beter optreden. En dan kun je ook in de horecazaken en overal waar er aangeboden wordt. Kun je iets doen. Dus dat is ook een deel van het antwoord over het evenementenbeleid. Ik ben het volstrekt met u eens dat alleen opnemen in het evenementenbeleid. Ja, dat is alleen met evenementen. Piepersfestival, Noppop, noem maar op. Dat is maar een heel klein stukje. Dus dat dekt niet alles. Dus in die zin ben ik het met u eens. Het evenementenbeleid staat voor volgend jaar op het aangepast te worden. En dan zal ook lachgas daarbij ingenomen worden. Maar dat is maar een heel klein stukje. Het zou eigenlijk veel handiger zijn dat het lachgas gewoon weer teruggeplaatst wordt op de wet geneesmiddelengebruik. Dan hebben we alles te pakken. De APV is alleen openbare orde en veiligheid. Nou, de openbare orde. Nou, dat kun je hier nog wel afvragen of de stand van zaken op dit moment gerechtvaardigd is onder het openbare orde te laten vallen. Want zoveel excessen zijn er nog niet. Dus dat is een hele lastige. En bovendien moet je dat dan ook handhaven. En in de horeca kunnen we het gewoon niet aanpakken. Omdat je het mag verkopen. En dat is eigenlijk het vervelendste. Want in de horeca kun je het gewoon kopen en verkopen. En daar kunnen we niets tegen doen. Dus dat is het eerste deel van uw vraag. Ten tweede over het onderzoek. Vanuit NADA, NOP en IGW wordt nu een onderzoek op de scholen opgestart, met name op de scholen, om meer inzicht te krijgen in het middelengebruik in het algemeen. Dus dan gaat het ook over de combinaties van gebruik. En lachgas is daarin meegenomen, zodat we een beeld krijgen van hoeveel wordt er nou gebruikt en wie wordt er nou gebruikt, of wie gebruiken het, hoe vaak en in welke combinatie. Dus dat onderzoek loopt nu. Het is ook NADA, NOP en Tactus die geven voorlichting. Hè? Dat zijn daar heeft u vorig jaar denk ik een heel ritsje van gezien van hoe de voorlichting georganiseerd is hier. Daar is lachgas nu ook in opgenomen. Dus naast voorlichting over alcohol, drugs, zit nu lachgas er ook bij in. Dus aan die wens is voldaan. We willen eigenlijk aan het onderzoek wat nu loopt vanuit NADA, NOP en IGW kijken van is er nou nog een heel specifiek programma op lachgas nodig? En als we weten hoe vaak, wie, dan weten we ook waar we ons op moeten richten en hoe dat eruit moet zien. Of is het voldoende om mee te liften op de landelijke stroom die nu toch wel prominent aanwezig is? Tot zover deze beantwoording.
Dank u wel. En u hebt nog een aanvullende vraag.
Als dat mag, voorzitter. Ja, zeker. Ja, wij zijn er natuurlijk ook van op de hoogte dat eigenlijk het probleem landelijk aangepakt zou moeten worden. Nu zijn er voor de zomer Tweede Kamervragen gesteld. En uit de beantwoording blijkt dat het CAM, dat is het, ik moet even spieken, Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Nieuwe Drugsonderzoek doet, een risicobeoordeling. En die resultaten laten nog een poosje op zich wachten. Nu zijn er best gemeentes die toch nu al, omdat zij de problemen inzien, wel maatregelen nemen. Ja, en u geeft aan, op het gebied van openbare orde en veiligheid is niet zoveel aan de hand. Maar er is wel degelijk een aantasting van het woon- en leefklimaat. Wat volgens onze fracties rechtvaardigt dat er een aanpassing van de APV zou plaatsvinden. En ja, moet je dan echt gaan wachten tot er landelijke maatregelen genomen gaan worden? Of kun je zoals veel andere gemeenten op dit moment ook doen, gewoon vast je maatregelen nemen en
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er landelijk ook iets gaat gebeuren. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, wat betreft het onderzoek, daar ben ik blij mee om dat te horen. Dat er inmiddels onderzoek plaatsvindt. En ja, wij pleiten toch voor even een extra campagne op juist dit onderwerp. Natuurlijk, het is in het nieuws. Maar tegelijkertijd wordt ook gezegd, ja, dat zijn de excessen. En als je af en toe een ballonnetje neemt. Maar ook dan is nog niet op de langere termijn bekend wat de effecten van af en toe een ballonnetje zijn.
Wilt u tot een afronding komen?
Ja, dus ja, wij willen u toch vragen om daar nog aparte aandacht aan te geven.
Nou, ik heb ook gezegd dat we dat willen, maar dat we eerst eigenlijk de resultaten van het onderzoek, dan weten we ook precies waar we op moeten richten. Anders wordt het zo'n schothagel op een mug of andersom. Ik weet niet precies. Maar we willen eerst gewoon even de resultaten van het onderzoek en dan weten we hoe, ja, op wie we ons moeten richten en hoe we ons moeten richten. En ten aanzien van die APV, ja, daar kun je voor kiezen. Als er een SUV-wagen hier rond zou rijden die lachgas verkocht, ik denk ook wel dat het dan dat we een andere stap zouden nemen. Hè? Dus dat, ja, in Amsterdam speelt dat momenteel. Of dat ze met scootertjes rondrijden met zo'n tank achterop. Dat is allemaal nog niet aan de hand. En dan wordt het lastig om het in de APV op te nemen en het wordt lastig om te handhaven. Ik weet niet of ik de verhouding met andere middelen ook zo voldoende beantwoord heb. Ja? Oké. Okay.
Dank u wel voor de beantwoording. En dan gaan we snel over, ook gezien de tijd, naar de volgende vraag. En dat heeft te maken met het rapport Toekomstverkenning Zorg in Flevoland. En daartoe heeft mevrouw Hoekstra van de Socialistische Partij een vraag aan het college.
In juli is het rapport van de Toekomstverkenning Zorg in Flevoland uitgekomen. Er is een gezamenlijke reactie op uitgekomen vanuit de betrokken gemeentes en provincie. Deze brief naar de minister is kritisch over de uitkomst van het rapport. De toon van de verschillende gemeenten en provincies en ontevredenheid dat er nog niet wordt ingezet over de terugkeer van een ziekenhuis. De reactie van ons college is kritisch positief. Hierbij de volgende vragen. Vindt de wethouder dat ze uitvoer heeft gegeven aan de motie die raadsbreed is aangenomen om zich maximaal in te zetten voor een ziekenhuis? Zo ja, waaruit kunnen we dit lezen? In de memo die we in juli hebben ontvangen kan de SP dit niet terughalen. Graag horen we de punten die u onder de aandacht heeft gebracht die wijzen op de maximale inzet voor een ziekenhuis. Hoe weet de wethouder dat met het persbericht dat in juli is uitgegaan de mening van de raad is vertegenwoordigd? Had u voldoende kaders van de raad meegekregen om input te leveren aan de toekomstverkenner? Vindt de wethouder dat aanspraak maken op de ambulance die nu op Urk is gepositioneerd goed doet aan de samenwerking tussen de beide gemeentes? Staat dit niet haaks op burenplicht? Aan de toekomstverkenners zijn vragen gesteld over de inzet van huisartsen. Deze krijgen er nogal wat taken bij wanneer we vanuit gaan dat de uitkomsten van het rapport dit jaar worden uitgewerkt. De toekomstverkenner gaf aan dat de problematiek rondom de huisartsen vooraf niet bij hem bekend waren en dat dit niet binnen zijn opdracht lag. Waarom bent u dan positief kritisch over de uitkomsten van het rapport? Of heeft de Noordoostpolder zoveel huisartsen dat het een makkie wordt om het binnen een jaar alles op de rit te hebben?
Dank u wel voor de vragen. En dan wil ik opnieuw het woord geven aan mevrouw Uydewil.
Ja, voor ik al die vragen beantwoord, waar ik overigens best blij mee ben hoor. Omdat het voor ons ook een zoektocht wordt. Ja, dat rapport is nu gepubliceerd. En hoe gaan we dat nu bespreken? Want je moet dus een aanleiding of een kwestie hebben om het te bespreken. Dus nou ja, in ieder geval krijg ik nu de gelegenheid om een aantal vragen te beantwoorden. Maar ik wil eerst even de motie van het ziekenhuis nog eventjes, die u als raadsbreed heeft aangenomen, even de drie punten die erin stonden benoemen. En dan denk ik dat mijn antwoord wat logischer is. In de motie stond noodzakelijke continuïteit van zorg. Aanrijdtijden in relatie tot spoedeisende zorg. Antonius ziekenhuis medewerking verlenen de patiënten van het MC over te nemen. Dat zijn de drie, even heel kort, de drie dingen die u mij heeft opgedragen. Die heb ik ook genomen als kaders. Dit zijn de kaders waarmee ik die gesprekken met de toekomstverkenner ingegaan ben. Dus zo heb ik daar invulling aan gegeven. En als je vraagt wat heeft u nou concreet gedaan. Ja, er zijn natuurlijk, je zit daar met zes gemeentes. En soms zaten we alleen met Nopburg en soms met z'n allen. Dan, het is natuurlijk logisch dat iedereen het over die 45 minuten aanrijdtijd heeft. En de ambulances. Hè, en Dus sommige dingen lag bij de ene partij of bij de ene plaats wat nadrukkelijker dan de andere. Maar waar wij in Noordoostpolder ons en ook met Urk trouwens hebben ingezet is de ambulancezorg. Hè, de extra ambulances in Noordoostpolder en Urk. Dus daar hebben we op ingezet. We hebben ingezet op een blijvend SEH-onderzoek. Niet alleen in Harderwijk en Almere en Sneek, maar voor de hele regio, dat het duidelijk is. Je kunt cliënten wel verhuren naar verwijzen of sturen naar een eerste hulppost, maar dan moet er ook capaciteit zijn. Dus er is nu een monitor opgestart naar alle ziekenhuizen om ons heen. Is er capaciteit op de eerste hulp? En het moet gaan resulteren in een soort systeem dat als een ambulance gaat rijden, dat die alle onmiddellijk weet, ik kan het best naar dat ziekenhuis, want daar is nu ruimte en daar is nu de goede specialist aanwezig. Dat is een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is waar ik iedere bijeenkomst weer op gewezen heb, is het is prachtig dat er een rapport komt, maar dan kan het niet mee stoppen. Dus het traject wat nu gaat starten met die zorgtafels voor heel Flevoland, met onder auspiciën van VWS, daar heb ik iedere keer naar gevraagd. Van het kan niet zo zijn dat er rapport ligt en dit is het, en succes ermee en de groeten. Nou, daar heb ik iedere bijeenkomst heb ik afgesloten met, en ik wil gewoon dat vervolg krijgt, dat VWS het blijft monitoren en dat het niet zo kan zijn dat de zorgverzekeraars misien wel een probleem opgelost hebben, maar dat de gemeentes de financiële problemen op hun bordje krijgen. Want als je uitgaat van preventie en anderhalve lijnzorg en meer mensen langer thuis laten wonen, die kosten komen bij de gemeente en niet bij de zorgverzekeraar. Dus er zullen een aantal programma's gestart moeten worden tussen de zorgverzekeraar, de zorgaanbieders en de gemeentes, om te kijken hoe gaan we nou al die dingen die in het rapport staan vormgeven. Over de kaders heb ik antwoord gegeven. Ik heb een aantal keren heb ik de raad bijgepraat over het proces, over onze doelstellingen, dat we anderhalve lijnzorg willen, dat we de dokterspost gecombineerd met ambulancezorg, dat het allemaal in onze doelstelling is. Het plan is om de raad, dat hebben we ook al aangemeld, dit rapport te bespreken in relatie met een zorgvisie die we op aan het stellen zijn. En die zorgvisie is dan weer de start van de samenwerking op het gezondheidsplein. Dus eerst de visie en dan de samenwerking. En in die visie, die gaat natuurlijk ook naar de raad. Die wordt aan de raad aangeboden. Daarin zult u ook zien wat wij nu precies met die uitkomsten van het rapport zullen gaan doen. De ambulance op Urk. Nou, ik vind het wel eigenlijk wel dat ik een goede buurvrouw ben. Want die ambulance op Urk is door de minister toegekend. Dat is een beetje een rare, hij is de ministersambulance. Hij moet natuurlijk opgenomen worden in het geheel. En het is nu soms ook niet te verteren dat die ambulance op Urk staat, terwijl er in Tollebeek eentje nodig is. Officieel mag die ambulance niet uit Urk. Officieus rijdt hij wel, en dat is maar goed ook. Maar wat er zou moeten gebeuren is dat Urk een plaats wordt, een A1 plaats, waar gewoon in de relatie van al die ambulances die door het werkgebied staan, dat er Urk gewoon een vaste plaats wordt waar een ambulance hoort te zijn. Net als Lelystad, Dronten en Lelystad moeten er drie zijn. Er is een bepaalde verhouding. Ik ken het ook niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat Urk gewoon in het rijtje komt waar een ambulance aanwezig moet zijn. En dan bereiken we daarmee ook dat ook inwoners van ons gebied ook beter bediend worden. Want er was bij ons een vlek Tollebeek-Nagelen, dus rondom Urk, en het andere gedeelte rondom Krachenburg. Als je hier ruimte schept, kan er misschien ook mogelijk een ambulance naar Marknessen. Dan heb je de drie goed verspreid in het gebied. Nou, dat wordt nu is een plan. Maar daarvoor moeten wel twee ambulances in het Oostpolder en één op Urk blijven staan. Want anders is dat ook weer niet zo heel erg handig om te doen. Die ambulance op Urk, het standpunt van het Oostpolder is wel overlegd met Urk. En zij begrijpen dat natuurlijk ook. Want uiteindelijk willen we allemaal dat onze eigen inwoners goed bediend worden. En het is voor Urk ook beter als Dronten en het Oostpolder achter de ambulance op Urk staan. De taken van de huisartsen. De taken van de huisartsen was geen onderdeel van het onderzoek. En het is ook niet zo... Je kunt eigenlijk van mening verschillen. Krijgen de huisartsen er nu straks taken bij? Of worden de huisartsen, of krijgen ze de taken bij, maar worden ze ook beter gefaciliteerd door alles wat er nu gebeurt? De huisartsen, het probleem van de krapte in de huisartsen, dat was er ook al voordat het ziekenhuis omviel. Daarmee is het eigenlijk, wordt het niet eigenlijk veranderd. Wat wel verandert, wat we wel hopen te bereiken, is dat er nu bijvoorbeeld op avond-weekendzorg, want dat wordt best een knijpend probleem. Er zijn nu nog twee groepen op Urk die draaien in een blokzeil en zo. Dat zit allemaal al in dat Oostpolder. Dus de huisartsen zullen samen met M3 een soort schema moeten maken, zodat ze echt heel efficiënt hun diensten indelen en dat ze minder weekenddiensten zouden moeten draaien. Die bal ligt vooral bij hun.
Oké,
dat is mijn laatste zin. Ja, maar goed, er zijn ook heel veel vragen, dus ik moet ze ook echt wel even beantwoorden. En wij zijn ook wel met M3 en met de huisartsen in gesprek. Wat kunnen we daaraan faciliteren? Het mooie is nu gewoon dat we met z'n allen om tafel zitten. Dus met de huisartsen, ziekenhuizen, eerste hulppost. En dat we dus met z'n allen kunnen werken aan een nieuw sluitend netwerk. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik neem aan dat de vragen afdoende zijn beantwoord. En daarmee wil ik eigenlijk ook tot een afronding komen tot dit vragenhalf uurtje. Er staan nog twee vragen open van de regiotaxi door mevrouw Goelema van het CDA en de gezondheidsverschillende per wijk van de PvdA, meneer Van der Velden. Met uw toestemming zou ik u willen verzoeken om deze vragen schriftelijk in te dienen, zodat deze op deze manier kunnen worden beantwoord. Dank u wel. Daarmee kom ik tot een einde van dit vragenhalf uurtje en nodig u zometeen uit bij de diverse commissievergaderingen. Dank u wel.
Ben ik al in beeld? Ja. Geachte commissie Woonomgeving, ik hoop dat u zo'n beetje voltallig bent. Na een inspannend vragenhalf uur heb ik u graag de gelegenheid gegeven om nog even een bakje koffie tot u te nemen. Maar gezien de agenda van vanavond, niet alleen van Woonomgeving, maar we hebben ook met een wethouder te maken die blijkbaar ook bij andere commissies verwacht wordt. En het is om 9:15 voetballen. Wat is dat, zegt mevrouw Hoekstra. Dus 9:15, dan zijn we uiterlijk klaar met deze vergadering. Commissie, van harte welkom. Ook toehoorders hier in de zaal en diegenen die de uitzending volgen, van harte welkom op deze vergadering van de commissie Woonomgeving. U hebt allemaal een agenda ontvangen nadat ik gevraagd heb of er mededelingen zijn vanuit de Griffie. Niet vanuit uw commissie zijn daar mededelingen, zo niet. Dan herhaal ik dat wij allemaal een agenda hebben ontvangen en ik ga u vragen of u zich kunt vinden in de opstelling van deze agenda. Zo ja. Dan is die hierbij vastgesteld en dan gaan wij naar een aantal agendapunten waarvan de agendacommissie het voorstel heeft gedaan om deze bij hamerstuk, om als hamerstuk te beschouwen voor de komende raadsvergadering. En dat is in eerste instantie agendapunt 3 en dat gaat over de nota bodembeheer. waarvan met name de provincie heeft gezegd van hij voldoet. En wat ons betreft kan hij de komende 10 jaar zo blijven. Kan de commissie leven met het voorstel van de agendacommissie om dit als hamerstuk te beschouwen? Meneer Van der Velde.
Nou, ik heb erover getwijfeld en misschien had ik een technische vraag moeten stellen, maar met alle excuus, het is het laatste agendapunt dat ik gelezen heb in de voorbereiding hiervoor. Dus zo gaat het nog eenmaal. Dus de enige vraag die ik dan heb aan de wethouder is, ziet hij dat ook met mij, dat als wanneer wij dit stuk zeg maar accorderen als raad, dat we daarmee ook ruimte geven aan dezelfde werkwijze als het gaat bij het opslaan van een materiaal in onze bodem. En als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Dus met andere woorden, heb je hiermee ook een precedentwerking, dat je het daarmee de provincie makkelijk maakt om materiaal in onze bodem op te slaan. Dat is het enige wat ik niet weet en wat ik niet kan, goed kan nagaan.
Voorzitter,
dat zeg ik ook zo'n technische vraag.
Ik zit met twee dilemma's, want het is een stuk van mijn collega Anjo Simonsen. Die heeft dit gezien als hamerstuk, dus die zit op dit moment een bespreekstuk in een andere commissie te verdedigen. Wat mij betreft is dit een technische vraag die je alsnog schriftelijk zou kunnen stellen, maar misschien dat de voorzitter daar ook een mening over heeft.
Ja, maar
als meneer Van der Velde het goed vindt, sluit ik me daarbij aan. Dan mag ik dit stuk als hamerstuk doorschuiven. Nee, mevrouw Hoekstra.
Nee, ook voor ons was het laatste stuk om te lezen. En we hebben nog het nodige aan onderzoek lopen. Dus we wachten het af voor de raad. We melden het dan of het een hamerstuk wordt of niet.
Voor mij ook dus, hè? Het afwachten van, van het antwoord op deze technische vraag.
Ja, wij spreken af dat u zich nog bij de Griffie meldt of dit voor u een debatstuk wordt of een stemstuk of dat u het alsnog als samenstuk gaat benoemen. Prima. Dank hiervoor. Overige fracties mag het als een hamerstuk op de raadsvergadering komen. Dan komen we bij agenda punt 4, bestemmingsplan landelijk gebied Wrakkenweg 1 om een bouwvlak uit te breiden naar 3 hectare. Zijn daar op- of aanmerkingen bij voordat we dit als hamerstuk gaan beschouwen?
Geen opmerking. Een opmerking van de portefeuillehouder, voorzitter.
Oh, kan dat ook?
Het staat eigenlijk ook op de agenda, denk ik.
Ja.
Een oplettend raadslid heeft na de vaststelling of na de constatering van de agendacommissie gezien dat er een bouwvlak was ingetekend wat abusieflijk te groot was. Dus we hebben als college gemeente, dat staat hier ook, dat we als college